In Genesis 38 waren wij. En vandaar kwamen wij overal, maar ik weet niet meer waar. Maar kwamen wij, geloof ik, in Spanje terecht en in Athene en in Troje. En bij Sparta en bij Feyenoord. Oh nee, dat bij... Dat is weer wat anders. Dat komt omdat wij in Genesis 38 terecht waren bij Juda, van wie we later leren dat de scepter van Juda niet zou wijken, zodat daarmee verklaard is dat Juda meteen de stamvader geacht wordt te zijn van één koninklijk huis. En hoe dat dan zit met wat daar in dat koninklijk huis verwekt wordt, geboren wordt, ja, dat willen we wel weten. Wij zijn gewend trouwens om die lui ook meteen rugnummers te geven. Dat wil zeggen, nee, niet alleen aan hun namen. Zo van Willem 1, Willem 2, Willem 3, Willem... Maar rugnummers in de zin van in de lijn van erfopvolging van de troon. Van de week kwam ik er nog een tegen, die was dan 51ste of zo. Van de Britse troon, ja. Dan lopen er wat rond. Die komen nooit aan de beurt. Het is net als dat je ingeschreven staat voor een huurhuis, zal ik maar zeggen. Dan, zo. Dan begrijpt u waar we het over hebben. Nou ja, niettemin was dit een ingewikkeld verhaal in Genesis 38 met zonen van Juda. En het werd allemaal niks, althans de Heer keurde het af, om zo te zeggen. En uiteindelijk worden wij geconfronteerd dan met een tweeling die het niet eens kon worden over de volgorde. En zoals het is met vele problemen, ze lossen zich soms vanzelf op. En dat is met deze ook zo, want ik heb geprobeerd u te vertellen dat die twee takken, die twee huizen uit het huis van David, namen die van Peres en Zera, in de loop van de tijd wel degelijk bij elkaar zijn gekomen. En voor zover het huis nog bestaat, en het bestaat, stamt het van beiden af. Dat is in het kort het verhaal waar ik het verder, geloof ik, niet met u over gehad heb, is over dat de Bijbel wel degelijk die namen van die zonen nog gebruikt, althans voor een deel. En ja, ik heb gedacht, moet ik daarop ingaan of niet? En zo niet, wanneer dan wel? En dat weet ik dan ook niet. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik het toch maar even over hebben. Dat doe ik dus met een soort excuus vooraf. Want, nou ja, of u het interessant vindt en bij kunt houden, weet ik niet. Maar ik heb wel, ik heb niet al op ieder van u gerekend, maar ik heb, als ik het goed geteld heb, zijn dit 11 velletjes papier. Die mag je dus even uit. Vraag ik dan aan mijn dochter. Mag je even uitdelen? Want dan heb ik er zelf geen meer. Oh nee, ik heb er zelf ook een nog. Ja, daar krijgt u een beetje overzicht van hoe dat zit met die... met Jacob en Lea en Bilha en Zilpa en Rachel, die bij elkaar dan die 12 zonen hebben. En vervolgens gaat het dan verder met Juda, met zijn 3 zonen uit Shua, waar we het vorige keer over gehad hebben. Onan en Shela. Maar vervolgens via de, wat de schoondochter genoemd wordt, inderdaad via Tamar, krijg je dan Peres en Zera. Dit is een Engels schema wat ik ergens vond. Dus het heet Peres en Zera. Zera, hoe ze het maar uitspreken. Het blijft altijd een beetje problematisch. En helemaal aan de linkerkant op het schema komt hij onderaan terecht bij Hezron en Hamul. En Hezron wordt dan de stamvader van David. Alleen daar gaan nog wel wat generaties overheen in een paar honderd jaar enzovoorts. Dat is helemaal aan de linkerkant. Dus de van Peres zeggen we dan maar weer gewoon. En wat Sera betreft, daar worden zelfs er worden 5 zonen van genoemd in de Bijbel. En dat wil ik toch even met u doornemen, omdat er af en toe dan toch iets bij staat. En het is interessant. Maar je moet even geduld hebben dan. Want wij vinden ze een deel ervan. Ja, we vinden ze terug, vinden alle namen terug. In 1 Koningen 4. Daar zijn we inmiddels al bij koning Salomo. Die stamt dus inderdaad van Peres en Hezron af. En als u het lijstje compleet wil hebben, moet u even kijken in de laatste verse van het boek Rut. Want daar worden ze genoemd tot aan David. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar na David krijgen we inderdaad Salomo. En van Salomo lezen wij in 1 Koningen 4, vers 29. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Dat wil zeggen, dat is een grote inwendige mens. Niet fysiek uiteraard, hè. Een wijd begrip. Hij verzamelde kennis, er kon een boel in. U weet hoe dat is, hè. Bij sommigen kan er een boel in, bij sommigen kan er maar heel weinig in. Want alle mensen zijn er helemaal niet gelijk. Ja. Sommige mensen hebben ook veel nodig, om dezelfde reden denk ik. Sommige mensen hebben weinig nodig. Waarom ook, er kan weinig in. U weet hoe goed de Bijbel dat beschrijft, van die flesjes in het huisje van de weduwe. Je hebt grote flessen en kleine flessen, als ze maar vol waren. En daar gaat het maar om. Maar God gaf van Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip dus hadden. Gelijk zand dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. Of al die van het oorsprong. Dat kan ook nog zijn, want Kedem is oosten, maar het is ook oorsprong. Dat kan dus ook betekenen allen die van ouds geweest zijn, die voor hen waren. En dan alle wijsheid der Egyptenaren, want de Egyptenaren worden geacht wijs geweest te zijn. Daar wordt tegenwoordig anders over gedacht natuurlijk, maar och, ga er maar niet verder op in. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, zoals daar zijn Eton, de Ezraïet en Heman. En Chalkol en Darda, de zonen van Machol. En zijn naam was onder alle heidenen rondom. Dit is de eerste keer dat we deze namen bij elkaar tegenkomen. Dus je houdt wat te goed. Maar hier wordt gesproken dus over de grote wijsheid van Etan en Heman en Chalkol en Darda. Alleen Salomo was nog wijzer. En ik doe het rustig aan. Dus je krijgt Etan, de Ezraïet. Maar de E van Ezraïet mag u weer weglaten. Dat heb je soms met sommige letters uit het Hebreeuws. Die spreek je namelijk sowieso niet uit. Waarna de vraag is of je ze nog op moet schrijven. Maar het is het verschijnsel dat wij kennen uit Italië, dan wel Spanje. Landen met een tamelijk Latijnse taal. Dus wat wij een straat noemen is daar Estrada. Er komt een betrekkelijk stemloze stomme klinker komt ervoor. Wij noemen het Spanje, maar het heet España. of Hispanië, gooi je er nog een haat tegenaan ook. Maar het is gewoon hetzelfde. Heb je dat nog? En als je in die maffiafilms die Italianen Engels hoort praten, dan hoor je ook dat als een woord begint met een medeklinken, dan doen ze er een utje voor. En soms ook nog erachter. Heb je dat nog? Estrada. Dat is de Ezra-hit, maar het is de Zera-hit. En die H is bij mijn weten een geet. Zerach. Dus hoe dan ook. Ethan van Zera is het. En Heman. En Galko. En Darda. Dat zijn er vier. Wij gaan bij het volgende vers zien dat er vijf zonen waren van Zera. En waarna wij terecht zijn bij de uitdrukking zonen van Mahol. Mahol staat er dan, dat komt via het Grieks en zo. Maar dat berust op een misverstand. Dat blijkt als we het volgende vers lezen, dat wil zeggen uit mijn lijstje, de volgende keer dat die namen genoemd worden, want ze stammen van Zera. Alleen hier staat dan de zonen van Mahol. Daar is dus discussie over vervolgens. Maar ik probeer dat nu voor te zijn, want men zou dat Mahol ook gewoon kunnen vertalen. Zij worden namelijk bij elkaar genoemd, deze figuren. En ze worden aangeduid met de naam van Mahol, waarvan men zegt dat het betekent, want dat staat dan in de handboek, hè, dat dat betekent dat ze muzikaal waren. Zo van, dit waren muzici, dit waren lui met een lier. U weet wat, dat is zo'n ding dat je aan de wilgen kunt hangen na verloop van tijd. Het zijn dan creatieve mensen. En creatieve mensen werden althans gedurende een periode uit de menselijke geschiedenis, uit de cultuurgeschiedenis, werden die voor wijs versleten. Creatieve mensen, die waren dan wijs, enzovoort. In andere perioden uit de cultuurgeschiedenis worden ze versleten voor imbecil. Omdat ze ongeremd zijn en niet weten waar ze het over hebben. Ik laat dat verder maar aan aan uw beoordeling over. Maar goed, men moet er iets mee. Voor ze, als deze lui dezelfde zijn als in 1 Kronieken 2 vers 60, ga ik zo naartoe, dan zijn ze dus geen zonen van Mahol. Maar wat betekent dat, Mahol? Het heeft men gevonden, nou, dat betekent dat ze muzikaal waren. Dan zoek je het iets verder. Hoe komt men deze met zo'n vertaling? Dan kom je bij het begrip dans. En dan zoek je het nog wat verder. En dan is het niet dans. Het is ook geen muziek. Het is geen dans. Het is werveling. En draaien. Is het dan. Maar dan houden ze vast aan. Toch aan. Het waren kunstzinnige types. Maar goed. Maar ik heb het nagezocht. Maar volgens mijn boeken is de naam Mago afkomstig van de wortel gal, wat je maar wil, met een harde geet aan het begin. Niet de zachte van Gilgal. Gilgal, dat is hem niet. Hè. Het is gal, of gal, geschreven met hetzij een waf in het midden, dan wel een jot in het midden. Komt allebei voornamelijk. En het wordt uitgelegd als beginnen. Ik heb het gewoon netjes opgeschreven. Beginnen, binnengaan, barensweeën hebben. Dat is ook het begin van iets immers. Aanbreken. En dan kracht ontwikkelen. Kracht samenballen. Kom je weer bij barensweeën trouwens. Maar kracht samenballen. Rijk worden, zo is het ook daadwerkelijk ooit vertaald. Rijk worden, dan ben je geld aan het, geld is macht, hè? Ben je geld aan het verzamelen, dan word je rijk. Dat is samenballen van kracht, nog steeds. En het is het begin van een heleboel dingen, dat weet u, hè? Met het aardse slijk. De geldgierigheid is het begin van... Het is het begin ergens van, ja. En dan heb je ook nog, inderdaad, vanuit het samenballen kom je uiteindelijk ook nog een keer bij omcirkelen. Samentrekken namelijk, bij elkaar. Iets organiseren, iets ontwikkelen, iets beginnen. Dan ga je met elkaar om de tafel zitten, het liefst een ronde tafel. Dat hebben ze in Engeland uitgevonden, schijnt. Maar de Kelten, maar dat doet er nou niet toe, zoiets. En wat had ik nog? Versterken. Ik denk dat het gewoon betekent ondernemen. Ergens aan beginnen. En of dat creatief is, ja, dat is creatief. Of het kunstzinnig is, hangt van onze definitie van kunst af, dus dat weet ik niet. Maar zoiets, dat is wat het betekent. En je moet niet denken aan muziek. Waarom denkt men aan muziek? Dat zal ik u vertellen. Maar dat komt later, ik kom er nog wel op. Maar dat is omdat we de namen van Ethan en Heman tegenkomen in de dagen van David. En zij worden beschouwd als twee van Davids opperzangmeesters. En als schrijvers van de psalmen 88 en 89. Daar kom ik later op. En dat heeft men teruggekoppeld op die term mago. Zo van, dat zal wel slaan op de creativiteit van de muziek. Enzovoorts. Maar ja, dat is vooringenomen. Hè? Daar schieten we niks meer op. Bovendien, daar kunnen nooit deze mensen zijn. Ethan en Heman nog net wel. Maar er staan nog een paar namen bij. En dat klopt chronologisch niet. En dat is het bestaande probleem waar ik straks op terugkom. Maar hier worden in ieder geval deze namen, Ethan, Heman, Galkol en Dada, vier namen, gekoppeld eventueel aan Zerach, de Ezraïd. En ze worden beschouwd als zeer wijze mensen, die dan weliswaar niet wijzer waren dan Salomo. Maar ze waren wel zo wijs dat ze een plaats hebben gekregen in de geschiedenis. Want dit is geschiedenis, hè? Hebben jullie die nog? Goed. Dan hebben we vervolgens 1 Kronieken. Want in 1 Kronieken hebben wij allerlei geslachtsrekeningen, inventariseringen, inventarisaties, zo u wilt. En in 1 Kronieken 2 hebben wij de nakomelingen van Juda. Dat staat boven het hoofdstuk. En daar ging het over in Genesis 38, toch? Over de nakomelingen van Juda. Begint dan eerst met de zonen van... Er staat steeds kinderen, maar in al die schriftplaatsen die opzommen, daar staat nooit kinderen, er staat zonen. Ben. Zonen. En daar staat dan de zonen van Juda, dat is meteen vers 3... De zonen van Juda zijn Er en Onan en Sela. Daarom heb ik u dat kaartje gegeven. Dan kunt u ze meteen afvinken, zal ik maar zeggen. Ja. 3 zijn er hem geboren van de dochter van Sua, de Canaanitische. En Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen des Heren, daarom doodde hij hem. Dat hebben we vorige keer gelezen. In Genesis 38 staat precies hetzelfde. Maar Tamar, zijn schoondochter, baarde hem, want verder over Onan gaat het verder niet. Maar Tamar, zijn schoondochter, de weduwe dus van Er en van Onan, baarde hem Peres en Zera. En zo eindigde dus Genesis 38. Al de zonen van Juda waren 5. Dat klopt. Eerst die 3. En daarna deze tweeling via Tamar. Bij elkaar 5. En de zonen van Peres waren Hezron en Gamul. Amul. En uit Hezron stamt dan inderdaad uiteindelijk David. Maar de zonen van Zera, vers 6, en om dat vers gaat het nou natuurlijk. De zonen van Zera waren Zimri en Etan en Heman en Galkol en Dara. Deze alle zijn ook 5. Dus geen vergissing, die 5 tel je dan. En dat zijn dus dezelfde namen als die we zojuist gelezen hebben in 1 Koningen 4. Zij het dan dat hier voorop nog een andere naam staat, die van Zimri. En dan zijn het zonen van Zera. En dus niet van Machol. En dus, er zijn 2 mogelijkheden. Die uit 1 Koningen 4 waren zonen van Machol. Maar dan zijn het allemaal, alle 4 zijn het andere dan de 4 die hier in 1 Koningen 2 genoemd worden. En dat lijkt toch wel heel onwaarschijnlijk. Toch? Nou ja. Vandaar. Deze alle zijn 5. Dan gaat het verder met Garmi, maar dan moet ik zelf even goed opletten hoe dat zit. Want je vraagt je af waar die Garmi ineens vandaan komt. Maar dat vraag je met meerdere kindertjes wel eens af. Waar zijn we vandaan komen? Nou ja, de kinderen van Garmi waren Achan, de broeder van Israël, die zich aan het verbannene vergreep. Staat er dan. Dat is de terugverwijzing feitelijk naar Jozua, waar de geschiedenis van Achan staat. Want Achan in Jozua 7 is zoon van Garmi. En die is de zoon van Zabdi. Dat moet je in Jozua dus nalezen. En die is de zoon van Zarchi. Maar Zarchi is gewoon Zera. Want het is niet Zera met een H, een he, maar met een G aan het eind. Zerach heet hij eigenlijk. En als je de I erachter wil hebben, dan gaat hij weer klinkertje erachter. Dan wordt het Zarchi. Zie? Dus je zou Jozua 7 erbij moeten lezen. De vraag was, wie heeft zich vergrepen aan het verbannene? En het was dan Achan of Achar, want zijn naam wordt soms ook anders gespeld. En die was inderdaad uit deze tak. Die stamde dus van Zarchi, namelijk Zera. En daarvan een zoon was Zabdi, daarvan een zoon was Garmi en daarvan de zoon was Achan. En dan gaan we weer een keer, want van Zarchi, de zoon van Zerach of Zarchi, kennen wij via Jozua 7 vers 25 als Zabdi. Maar die zijn wij niet tegengekomen onder de zonen van Zera. Ook niet hier in 1 Kronieken 2. Hebben we die nog? Wij kennen wel een Zimri. Maar die komen we niet meer tegen. En nu met terugwerkende kracht komen we tegen een Zabdi. En die waren we hiervoor nog nooit tegengekomen. De vraag is, waarom zijn we die hiervoor niet tegengekomen? En van Zimri is de vraag, waarom komen we er niet meer tegen, maar waarom wordt hij dan wel vermeld? En het antwoord is tamelijk eenvoudig. Want dat betekent gewoon dat Zimri en Zabdi dezelfde zijn. Hoe dat kan, een mens kan twee namen hebben. De meeste van ons hebben twee voornamen trouwens. Toch? En hoe rijker je bent, hoe meer voornamen. Of hoe roomser je bent, hoe meer voornamen. Want er moeten nogal wat heiligen vernoemd worden. Uit praktische overwegingen. Maar doe maar. Dat kan. Dat is één ding. Het andere is natuurlijk dat zo'n naam, Zimri, naar Zabdi, dat is uit te leggen waarom die letters vervangen worden en waarom ze verlopen. Het zij door schrijfwijze, het zij door tongval. Dus ik zit daar helemaal niet mee. Het lijkt op elkaar. En dan kan het ook altijd nog zijn dat de betekenis daarvan, van die twee namen, in wezen dezelfde is. Dat komt ook nogal eens voor. Of dat hier zo is, nou, dan moet je erg ver zoeken. Maar Zabdi wordt vertaald letterlijk zo strikt mogelijk, hè, met mijn gift, mijn gave, of gewoon gevend. En Zimri wordt vertaald met, daar gaan we weer, met kracht voortbrengen. Dus ja, maar geven en met kracht voortbrengen is niet noodzakelijk een heel ander ding, hè? Dus ik heb er geen moeite mee. Ik denk dat dat hetzelfde is. En dat is niet de enige keer, want vanavond blijkt dat nog een ander uit het rijtje ook nog een andere naam meekrijgt. En zo gaan die dingen. Dat is het nut van studie. Dan vind je nog eens wat. Maar Achan was dus inderdaad van Serach. Daar komt het op neer. En zo komt die Garmi er ineens tussen. Hoe die Garmi in 1 Kronieken 2 hangt aan het voorgaande, dat staat er hier niet bij, maar dat hebben we nu wel geanalyseerd. In ieder geval, hij stamt ook van Serach. Met de generatie van Zimri, Zabdi ertussen. Zie je? Nou goed, dat was over Zera. En dan hebben we de komt die opsomming dus. Zimri, Ethan, Heman, Galkol en Dara. Dat was vers 6. En nu gaat het in vers 8 verder met die Ethan. Zijn de tweede zoon dus van Zara. Zimri wordt dus hier niet meer genoemd. Tenzij dus die Garmi daarvan afstamt. En dat heb ik u net uitgelegd. Althans, dat heb ik geprobeerd u te laten zien dat dat zo is. En dan staat er in vers 8. De kinderen, de zonen van Ethan, nu waren Azaria. En de zonen van Hezron, die hem geboren zijn, waren Jirameel en Ram en Gedibal enzovoort. En dan gaat het verhaal verder via Hezron. Dat wordt dus de stamvader van David. Inderdaad, uit Peres. En van Ethan staat dan alleen nog wat een zoon Azaria en meer niet. Meer komen we ook niet tegen, maar het wordt nog eenmaal wel genoemd. En uit die tak komt hier verder niks voor. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Je kunt je afvragen waarom wordt dat niet verder vermeld. Dat is een heel eenvoudig antwoord op, hoor. Die lui zijn vertrokken. Die zijn geëmigreerd. En hoe het hen vergaan is, ja, ze leefden al lang en gelukkig. Of kort en ongelukkig, dat weet je niet. Ja, je gunt niet lang en ongelukkig, dat gun je ze niet. Hè. Dat zou ook nog kunnen. Maar ze verdwijnen van het toneel. Dan hoor je dus ook niks meer. Zie? Maar goed. De volgende tekst die ik noem. 1 Kronieken 2. Ik noem ze allemaal, hè. Dat is misschien vervelend, maar dan kun je ook niks vergeten. 1 Kronieken 2, vers 8. Daar lezen wij had net vers 6, ik moet vers 8 nog noemen. De kinderen van Ethan, daar heb je Ethan dus, en meer niet. En daarna krijgen wij 1 Kronieken 6, vers 33. En dan komen we, en dat, nou wordt het pas echt interessant. Nou komen we mensen tegen met deze namen. Maar die zijn niet uit Juda. 1 Kronieken 6. Daar vinden wij namelijk de nakomelingen, staat erboven, van de Levieten. Dat is dus uitdrukkelijk niet Juda. En in dat verband lezen wij in vers 33... Deze nu zijn ze die daar stonden met hun zonen van de zonen der Kahatieten. Heman, de zanger, de zoon van Joël, de zoon van Shimuel, Samuel. Is dat de bekende Samuel? Nee, want die was niet uit Levi. Die was uit Efraïm, volgens de eerste verse van 1 Samuel. Dus het is een ander die Samuel heet. Maar Heman, de zanger. Hebt u het idee van toch een muzikant, toch een zanger? Andere vertalingen hebben inderdaad muzikus of zoiets. Muzikant. Zoiets. Maar het kan helemaal niet, want deze is uit Levi. Kun je dat oplossen? Ja, men heeft uitgevonden. Dat heb ik niet verzonnen. Men heeft uitgevonden dat hij uit Juda stand, maar hij is dat hij uit Levi stand, maar hij verkeerde dan binnen de stam van Juda. Want de Levieten leefden verspreid onder de stammen van Israël. Vandaar dat hij kan geassocieerd worden met de stam van Juda, maar ook met de stam van Levi. En zo los je dat op. Je zit met een ander probleem overigens. Je zit er een paar honderd jaar verschil tussen. Dus het gaat niet lukken. Dat is heel simpel. Dat kan helemaal niet. De dagen van Juda uit Genesis 38 zijn de dagen van Jozef. Kortom, de dagen nog van het begin van de ballingschap van de kinderen Israëls, de Hebreeën in Egypte. En in de dagen van David ben je toch, als je het mij vraagt, 600 jaar later. Maar volgens anderen minder, maar dat doet er nou niet toe. Het kan niet dezelfde zijn. Dus je hebt er minstens 2 die Heman heten. Zie? Nou goed. Uit Levi in elk geval. Dan hebben we 1 Kronieken 6 vers 41. Dus dat is een klein eindje verder. Daar hebben we de zoon, wat zei ik, 1 Kronieken 6. Even kijken, 6 vers 41. Daar hebben we de zoon van Etni, dat is ook Ethan. De zoon van Zera, de zoon van Adaja. Maar die lijn die krijg je ook niet ingepast in Juda. Bovendien, het gaat nog steeds over Levi, over Levieten. Want Etni, ik hoop dat u dat ziet, is volgens de regel die we inmiddels al tegenkwamen, gewoon Ethan. Maar zoals er meer hondjes zijn die Vicky heten, volgens de Nederlandse zegswijs, zeg het er maar bij. Zo kun je dat ook aantreffen in de Bijbel. Maar het is wel opmerkelijk dat je de namen tegenkomt. Heman en Ethan. En nu als Levieten en een paar honderd jaar later. Zie? En in de muziek, als zangers of muzikanten, wat het maar was. Dan hebben we het volgende vers trouwens ook. De zoon van Ethan, de zoon van Zimma, de zoon van Simei. Ethan. Maar het is een leviet, dus het is een andere dan die uit Genesis 38. En dan hebben we ook nog vers 44. Ethan, de zoon van Kissi, de zoon van Abdi, de zoon van Malluch. Bij Abdi worden we ook ineens wakker. Maar dat was Sabdi die we net hadden. En niet Abdi. Ja. Dus ja, dat blijft een voorkomende naam in Levi. In de dagen van David. Dan hebben we 1 Kronieken 15 vers 17. Zij stelden dan de levieten Heman, de zoon van Joël. Nou, dat kwamen we net ook tegen, hè? Is dat dezelfde? Ja. Zo stelden dan de levieten Heman, de zoon van Joël, en uit zijn broederen Asaf, de zoon van Berechja, en uit de zonen van Merari, hun broederen Ethan, de zoon van Kusaja. Daar heb je bij elkaar Asaf. Heman, dus de andere volgorde hier, het is Heman, Asaf en Ethan. En dat gaat wel degelijk, staat hier wel degelijk in verband met de ark, het vervoer van de ark naar Jeruzalem. En dat ging gepaard met de muziek. En daar heb je deze figuren die wij kennen als auteurs van enige psalmen. Asaf, Heman en Ethan. En die moet je even onthouden. Want in vers 19 staat dan: de zangers nu, Heman, Asaf en Ethan, lieten zich horen met koperen cymbalen. Dan ga je toch twijfelen aan of ze wel zongen. Of speelden ze op de cymbalen. En wat is een cymbaal? Dan ook alweer. Dat hangt er vanaf over welke taal we het hebben. Want het kan, zo'n bekken heet een cymbal in het Engelse. Zo'n bekken waar je alleen maar over hoeft te slaan, schijnt het. Het gaat om je touché natuurlijk, maar toe maar. Maar het bespelen van een cymbalo is heel wat ingewikkelder, moet ik u zeggen. Al sla je er ook op. Met ijslepeltjes of zo, maar dan van hout. Opgespannen snaartjes. Cymbalo. Ja. Nou ja, dat weten we niet, maar kan me verder niet schelen. Je moet ze bij elkaar houden. Er zijn levieten, belangrijke levieten, in verband met de tempeldienst enzovoort. Heman, Asaf en Ethan, en ze zijn uit Levi. Daar gaat het om. Dan hebben we 1 Kronieken 16, vers 41... En daar lezen wij, want dan gaat het weer om zo'n, om die instelling van de rituelen rondom de ark en de toekomstige tempel. En met hen Heman en Jedutun en de overige uitgelezenen die met namen uitgedrukt zijn om de Heere te loven, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Vers 42, met hen dan dus waren Heman en Jedutun met trompetten en cymbalen voor degenen die zich lieten horen en met instrumenten der muziek gods enzovoort. Hier hebben we Heman, je zou verwachten Ethan en je krijgt Jedutun. Nou weet ik niet hoe geoefend u bent in het lezen en in taal in het algemeen. Maar het is niet zo moeilijk om in Jedutun de naam Ethan te herkennen met het voorvoegsel Yad. Dat wil zeggen een hand. Maar het is gewoon dezelfde. Zoals Wilhelmus, zal ik maar zeggen, is ook gewoon Willy. Of Wil, of Bill, of Wim. Het is dezelfde naam. Het is maar hoe je het uit wil gesproken hebben en wat je er aan weglaat of eraan toevoegt. Zie? De man heette Alexander, men noemde hem Lex. Toch? Nou ja. En daarna weer Willem. Ja, nou ja. Met hen waren Heman en Jedutun met trompetten, maar het zijn Heman en Ethan. Blijkbaar, want hierna in 1 Kronieken 25 vers 1... lezen wij, er staat boven, de telling en verdeling der zangers, dan wel de muzikanten. En David, mitschades de oversten des heers, scheidde af tot de dienst van de kinderen van de zonen van Asaf. Dat is dus inderdaad weer Levi, uiteraard, zijn Levieten. Van de zonen van Asaf en van Heman en van Jedutun. En we waren al tegengekomen Ethan, Heman en Asaf. En hier heb je Heman, Asaf en Jedutun. Maar het is dus gewoon Ethan. Die met harpen, met luiten en met cymbalen profiteren zouden. En die onder hun geteld werden, waren mannen bekwaam tot het werk van hun dienst enzovoorts. Zie? En dan in vers 4. Nee, eigenlijk vers 3 eerst, dan dus. Vers 2. De zonen van Asaf waren, en dan gaat het verder met Asaf. Vers 3. Aangaande Jedutun, de kinderen van Jedutun waren, Gedalia, Zeri enzovoort. Daar heb je dus de zonen van Ethan. Die staan niet op het schemaatje wat ik u gaf natuurlijk. Maar zo worden die wel genoemd. En aangaande Heman, dat is vers 4. De zonen van Heman waren Bukia, Batanja, Uziel, Zebuel, Hananja, Hananja, wie het maar waren. Maar vergis je niet, dit waren Levieten dus. Hè? Het is een andere Ethan en het zijn een andere Heman dan die uit Genesis 38. En dan vers 5 nog, het is hier vers 4, 5 en 6. Vers 5, deze allen waren kinderen van Heman, de zinnen des konings en de woorden gods, om de hoorn te verheffen, want God had Heman 14 zonen gegeven en 3 dochters. Ik hoop dat zijn vrouw het niet leest, want die zal zich wel gepasseerd voelen. Hè? Ja. Nou, vers 6... Deze waren altemaal aan de handen huns vaders gesteld tot het gezang van het huis des Heren op cymbalen, luiten en harpen tot het dienst van het huis Gods aan de handen van de koning van Asaf, Jedutun en Heman. Asaf kennen wij en Jedutun en Heman zijn Ethan en Heman. Maar ze dragen dus dezelfde naam als de oudste twee van Zera. Dan heb ik nog voor u. In dit rijtje heb ik nog 2 kronieken. Zijn dat goed? Ja, dit was 1 kroniek. En dan gaan we naar 2 kronieken. 5. Vers 12. Salomo laat de ark Gods in de tempel brengen. Goed, vers 12. En de levieten die zangers waren van hen allen, van Asaf, van Heman, van Jedutun. Maar lees Ethan, hè. Ja. En van hun zonen en van hun broederen in fijn linnen gekleed met cymbalen en luiten harpen stonden tegen het oosten des altaars enzovoorts. En dan hebben wij nog 2 kronieken 29. In vers 14... Ook in een opsomming in de zogenaamde kerkenvorming onder Israël in de tijd onder Hiskia. Daar worden opgezond van de zonen van Heman, Jehiel en Simi en van de zonen van Jedutun, Semaja en Uziel. En hier worden dus toch die twee namen in één adem weer genoemd. Hè? Heman en Ethan dus. Jad Ethan. Goed. En dan in hoofdstuk 35. 2 Kronieken 35 vers 15. Dat is bij een andere herleving de laatste. Onder Josia. De zangers, de zonen, zonen deze keer. De zonen van Asaf waren in hun standplaats naar het gebod van David. En Asaf en Heman en Jedutun, de zinnen des konings, mitschades de poorties van elke poort, enzovoorts. Dan heb je weer dezelfde opsomming. Je kan ze niet missen, je vindt de namen steeds bij elkaar, alsof ze een tweeling zijn. Heman en Etan. Zie? En dan hebben we alle teksten gehad eigenlijk. Behalve, wat zeg ik nou wel? Nou ja, Jedutun vinden wij in het opschrift van Psalm 39. Dat is Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Vandaar dat men met gemak zegt, hij was een van de opperzangmeesters. Maar als die term al ooit gebruikt zou kunnen worden, dan toch voor degene die we in die voorgaande schriftplaats al genoemd hebben. Dus ja, dat moet je hem dan toerekenen. Los van wat die naam eventueel dan betekent. Maar toen maar. Dat is Psalm 39. Het is ook Psalm 62. Daar staat hij ook. In de aanhef. Psalm van David voor de opperzangmeester over Jedutun. Immers is mijn ziel stil tot God, enzovoorts. En dan nog Psalm 77. Dezelfde wijze. Psalm 77, Psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Maar wat ik u nog moet noemen, feitelijk, is Psalm 88. En daar heet het een lied, een psalm voor de kinderen, zonen staat er natuurlijk, van Korach, de Korachieten, dat zijn Levieten dus. Voor de opperzangmeester op Machalat Leanot, een onderwijzing van Heman, de Ezrahiet. En Ezrahiet, dat is dus, zoals gezegd, gewoon Zerach. Dus iemand, een afstammeling van Zera. Dat hebben we eerder gelezen, die term. Alleen, ja, die valt niet in de categorie van de Levieten. Maar die stamt uit Juda. En dat je die naam tegenkomt weer in de kop van zo'n psalm. Ja, als hij een opperzangmeester is, dat hebben we gezien. En door David was aangesteld, dus Asaf, Heman en Etan. Dan denk je, ja, dat zal hem dan wel wezen. Maar nou heet hij ineens een Ezrahiet. En die we net over hadden, Asaf, Etan, Heman, waren geen Ezrahieten. Ze waren uit Levi. Zoon van Joël, of is wat ze maar waren. Ik bedoel, ik ben daar niet verder op ingegaan, dat maakt het nodeloos ingewikkeld nu. Waar het maar om gaat, is dat we ineens een chronologisch probleem hebben. We lopen out of sync, heet dat. Want ja, die Heman de Ezrahiet kennen wij. Dat is Heman, de zoon van Zera. Maar die leefde niet in de dagen van Korach of zo. Of althans niet in de dagen van de tempeldienst en wat het maar was allemaal. Heb je dat nog? Dus nou zit men met een probleem rond de identiteit van deze Heman. Ik zeg dat een ander dan die Jedutun uit die andere drie psalmen die ik citeerde. Nou ja, en dat is nog tot daar aan toe. Maar dan sla ik om. En dan krijg ik psalm 89. Een onderwijzing van Ethan de Ezraïet. Nou, kan het zijn dat die Ezra dan wel Zera een verre voorvader is van hen beiden. Maar als je daar geen behoefte aan hebt om er allerlei generaties tussen te passen, dan zijn het dus broers Ethan en Heman, zonen van Zera. Kennen we Ethan en Heman, zonen van Zera? Ja, die kennen wij, ja. We hebben een gezin. Ik heb u dat voorgelezen. Dus de vraag, de discussie, de bestaande discussie, bestaat nog steeds, is wie zijn deze Heman en Ethan? En u weet nou hoe ze dat oplossen. Het waren dan de Vieten, maar ze worden tot Juda gerekend. Maar dan moeten ze eerst ook nog een andere Ezra uitvinden, of een andere Zerach uitvinden, om het kloppen te krijgen. Dus ja. En dat is ook nog maar tot daar aan toe. Maar punt 1, men beschouwt algemeen psalm 88 en 89 als bij elkaar horend. Zoiets als een tweelingpsalm. Zo, want het eerste couplet is van Heman en het andere is van Ethan. Dat kan allemaal. Ze horen bij elkaar. Maar het is heel gemakkelijk om nu even, voor mij ook, om erop te wijzen waar die psalmen dan over gaan. Want lees maar even eerst psalm 88, daar staat boven een zware beproeving. Iets met de onderste kuil en duisternis en diepten en grimmigheid. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. En als je gewend bent de psalmen te lezen, wordt u geacht te weten dat deze woorden dan meteen in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Overigens, zoon van David. Erfgenaam van de troon. Van Juda, de scepter. Enzovoorts. En daarna volgt psalm 89, maar daar ben je voorbij het lijden en de diepten enzovoorts. Want aan het eind van psalm 88 is alles weer ten goede gekeerd en hij leefde nog lang en gelukkig. Bijzonder lang moet ik zelf zeggen. Eeuwig, voor alle duidelijkheid, hè. Ja. En dan krijg je dus de onderwijzing van Ethan, dus de broer dan, om zo te zeggen, van die Heman van psalm 88. Ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Het is overgenomen uit de bundel van opwekking, dat begrijpt u waarschijnlijk. Psalm. Ja. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekend maken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwelijk gebouwd worden. Gebouwd worden, iets met het woord zoon erin, dat weet je, hè? Bouwen, zoon. Ja. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid vastgesteld, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dit is... Het zijn woorden die betrekking hebben op de Heer Jezus sinds en op grond van zijn opstanding. Dat is de Messias. Zie? Nou, en dan heet het in vers 20... Ach nee, vers 16 lees ik, vind ik mooi. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent... O Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte en door uw welbehagen zal onze hoon verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd: ik heb hulp besteld bij een held, een machtige. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, enzovoorts. Heb je dat? Zo'n messiaanse uitspraken. Vers 27. Hij zal mij noemen: gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dat gaat toch gewoon over hetzelfde als Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Zion, de berg mijn heiligheid, enzovoorts. Heb je dat? Nou ja. Kortom, deze beide psalmen spreken over de Heer Jezus in zijn lijden, dood en opstanding en heerlijkheid. Maar als je het hebt over Ethan en Heman, en dus de oudste twee zonen van Sera, dan zou je daar toch ook aan moeten denken. Erfgenamen van de troon, van de scepter van Juda, enzovoorts. De vraag is dus of het mogelijk is dat deze twee psalmen geschreven zijn door die Heman en Ethan, de zonen van Sera, de kleinzonen van Juda. En ik acht dat heel wel mogelijk. Ja. Ik acht het ook heel waarschijnlijk. De enige echte bezwaar is niet dat er een paar honderd jaar tussen zit of iets dergelijks. Want dat kun je zo lang bewaren. Ten slotte heb ik ook boeken in de kast staan van een paar honderd jaar oud. En die zijn niet eens in kleitabletten gegraveerd of zoiets. Dus ja, dat moet kunnen. Het enige probleem is dat het heet mijn knecht David in vers 4 en in vers 21. Ik heb David mijn knecht gevonden. En dan zeggen we, ja, dat kan natuurlijk niet, want David die leefde pas honderden jaren na Ethan en Heman, de zonen van Sera, enzovoort. En dan zeg ik, nou, daar heb ik twee antwoorden op. Het een is: als profetisch is, heb ik er geen enkel probleem mee dat de naam een paar honderd jaar tevoren genoemd wordt. Of het waarschijnlijk is. Nee, ik acht het niet waarschijnlijk, maar ik zeg, maar de vraag was of het kan. Of het onmogelijk is. Nou, dat is niet onmogelijk. Dit is profetisch woord. Het gaat toch over de toekomst. Dus dat kan. En dan wijs ik er ook maar op. Of is dat punt 3? Nou ja, dan wijs ik er ook maar op dat wij de naam van Jezus op gelijksoortige wijze ook verborgen vinden in de profetieën. Op mijn naam ook in de psalmen. Alleen dan is het grondwoord vertaald. Daar staat er heil of zoiets. Maar er staat dan gewoon Yeshua. Of worden die afgeleid van diezelfde wortel. Dat is geen enkel probleem. En David, dat is een makkelijk woord. Wij kennen het zelfs in het Nederlands nog. Dan zeggen we een doetje, een doet. In het Engels is het een doer. Met iets langer, met D-U-D-E, weet u wel. Dat is een lieve jongen. Want David wordt vertaald met geliefde. Dus er had ook in Jesaja kunnen staan: deze is mijn geliefde zoon. Had ook kunnen staan: deze is mijn zoon David. Moet je het woord vertalen of laat je het staan? Dat is hetzelfde als het verhaal weer van, waren ze ook van Machol, weet u nog? Hadden we het straks over, zonen van Machol. Ja, maar dat was niet hun vader, dat was... Het is aanduiding van dat het actieve jongelui waren, om zo te zeggen. De zonen des donders kent u toch ook in de Bijbel? Lieve de zonen des donders. Maar hun vader was niet de donder, hoor. Maar het waren donderse jongens, om zo te zeggen. En daarom heten ze zo. Dus doe maar weer. Ik heb er geen probleem mee, want dan komen we toch bij bekende Bijbelse termen terecht. Hè? Wij lezen over dat wij deel hebben gekregen aan het overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Waar komt die rare uitdrukking vandaan? Nou, die komt uit de Septuagint. Maar dat liefde had gewoon kunnen blijven staan als David. Mijn zoon David. Heb je dat nog? Dus ja, dan heb je hier vers 4. Ik heb mijn geliefde knecht gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. En dat men het dan toch vertaalt met David, is omdat men zo'n psalm historisch gaat plaatsen. Dat hebben de Joden natuurlijk ook al gedaan. En die zeggen, ja, dat gaat over David. En dus vertalen ze het. Wel, dat wil zeggen, vertaal het niet, hoe zeg je dat? Schrijf het op als een naam. Ja, maar je had kunnen vertalen met mijn geliefde knecht. Zo heet het ook in Jesaja ergens. Dit is mijn knecht de geliefde. Die dan in het Nieuwe Testament verbasterd wordt tot deze is mijn geliefde zoon. Dan wordt het woord knecht vervangen door zoon, maar het heet toch de geliefde. Maar het is de naam van David. Zie? En datzelfde geldt ook voor vers 21. Ik heb mijn geliefde knecht gevonden en met heilige olie heb ik hem gezalfd. Dat kan heus een paar honderd jaar van tevoren opgeschreven zijn. Zeker als u bedenkt wat wij oorspronkelijk gelezen hebben over deze lui. Namelijk, ze waren de meest wijze mannen die ooit geleefd hebben tot op de dagen van Salomo. Hoe weet je dat na een paar honderd jaar? Omdat ze wat hebben nagelaten. Bijvoorbeeld twee psalmen. Zo psalm 88, 89. Heb je dat nog? Ja, wij denken allemaal maar dat ze in het verleden niks konden enzovoort. En dat ze zomaar wat verzonnen hebben. Maar zo zit het niet in elkaar. In elk geval, als we het helemaal eenvoudig willen houden en helemaal niet geen conclusies willen trekken, dan moet ik u zeggen dat het dan toch op zijn minst de bedoeling was dat we ons zouden afvragen bij het lezen van Psalm 88 en 89... of deze Ethan en Heman dezelfde zijn als die van Juda. En dan hebben we het er even over en dan zeggen we, nou nee, dat, of die van Zera bedoel ik dus, hè, kleinzonen van Juda. Dan zeggen we, nou nee, dat waren ze niet. Maar dan hebben we het er toch over gehad en hebben de verbinding wel getrokken. Was dat ook nog een optie? Dat het koningshuis zou lopen via Zera in plaats van Peres? Want David was van Peres. Heb je dat nog? En hebben we weer die idee. Zou dat kunnen? Zou dat? En het antwoord is ja, het is inderdaad bij elkaar gekomen. En zelfs als hier letterlijk David gelezen moet worden, dan is het frappant. Want David is uit Juda, maar via de tak van Peres. Maar Ethan en Heman is uit Juda, via de tak van Zera. En zo kwamen ze dan toch bij elkaar. Want waar gaat het over? Over die troon die bevestigd zal worden in eeuwigheid. Heb je dat nog? En hoe het historisch dan precies zit, ja, dat weet ik dan niet. Maar de discussie die omhoog komt, roept associaties op. En dat is ook de bedoeling. Dat is een literair verschijnsel. Associaties oproepen. Dingen zodanig formuleren dat je even denkt van, hé, ligt hier niet een wissel ergens anders naartoe? Waar komt die uitdrukking vandaan? Heb je dat nog? Zo werkt, ik heb geen voorbeelden bij de hand. Maar zo werkt dat echt. Zie? Echte taalkunstenaars doen dat ook. En het gevolg daarvan is dat ze met één enkel woord wel drie verschillende gedachten kunnen oproepen. Heb je dat nog? Nou ja. In onze dagen doet men vooral negatief. Suggesties als zo activiteiten in Gaza van de staat Israël dat hetzelfde zou zijn als de activiteiten van de fascisten onder Hitler in de Tweede Wereldoorlog. En men doet dat door associatie, heeft me net iets niet gezegd. Dat zou zelfs strafbaar zijn trouwens in Nederland. Maar vooruit maar weer. Maar toch wel gesuggereerd. Net, het kan dan nog net, maar men heeft iets opgeroepen. Dat is de negatieve manier om dat te doen. Maar de Bijbel doet dat wel degelijk ook. Wat dacht u waarom het Nieuwe Testament opent met... Er was een man uit Nazareth genaamd Jozef. En toen kwam er een engel die zei: Jozef, gij zoon David, waarom denkt u dat die man Jozef heet? Is dat die Jozef uit Genesis? Nee, dat is hem niet. Maar we hebben nu wel al de verbinding gelegd. Want wat was het met Jozef? Die zou koning worden. Werd hij het ook? Nou, oké. Werd de Heer Jezus uit Jozef, werd hij koning? Nou, daar is nog steeds de discussie over. Hè? Vooral in Rome, denk ik wel eens. Maar doe maar weer. Hè? Was het ook associatie of niet? Ja. Nou ja. Dit soort dingen. Je legt dan toch de verbinding. Hoezo Jozef? En Lucas begint dan met Maria. En dan denk ik, Maria? Dat is toch Mirjam? Want het is Hebreeuws oorspronkelijk. En dan ben je bij Mirjam. Wat was het met Mirjam? Ja, dat was de zus van Mozes en Aaron. En dat was nog maar de vraag of Mirjam instemde met het gezag van Mozes. Weet u nog? Ze was er niet helemaal mee eens. Toen werd ze helemaal spierwit. Nou ja, goed. We zullen het er verder niet over hebben. Maar dit soort associaties. En waarom lees je dan ineens... Heel andere neem ik nou maar even. Lees je ineens over... Dat de Heer werd uitgeleid om gekruist te worden. En ze vonden ene Simon. Staat er echt? Ene Simon. Hoezo ene Simon? Alsof het niks uitmaakt. Welke Simon? Nou ja, hij was van... Kyrene, moet je zeggen. Volgens de Grieken, geloof ik. Wij noemen hem Sirene. Maar u weet, dat zijn dames, Sirene. En die schijnen goed te kunnen zingen. Komt niet meer voor tegenwoordig, maar dat even terzijde. Maar, toe maar. Maar waarom ene Simon? En de Heer gaat op stap en begint zijn optreden. En wie komt hij tegen? Ene Simon. En dan gaat eruit en wordt gekruist. Wie komt die tegen? En waarom zou dat nou wezen? En dan heb je meteen de verbinding met Simeon, de broer van Jozef, die als eerste van alle broers kon gebruik maken van de zegeningen van Egypte, zal ik maar zeggen. Hij was de eerste van het hele stelletje dat onder het gezag van Jozef geplaatst werd. Dat is niet voor niks. En als je dat leert zien, dan gaat de Bijbel heel eind verder om. Echt wel. Kortom, die associatie is het dan. En voor de rest hoef ik het er niet meer over te hebben, want ik heb u al verteld hoe dat gegaan is met kreekrops, galkool. Die zijn we niet meer tegengekomen dus. Galkool, bijgenaamd kreekrops. Als stichter van Athene. Darda, soms genoemd Dara, soms Darda in de Bijbel. Als stichter van Troje. Die zijn naam daar nog achter, niet in de Dardanellen tot vandaag. Enzovoorts. Nou ja. Kortom. Dat die lui inderdaad zijn weggetrokken en die sporen hebben nagelaten in de ongewijde geschiedenis. Dat is ook een reden waarom je ze op de bladzijde van de Bijbel niet terugvindt. Ze worden nog genoemd. En daarna is de vraag, komen we ze nog ergens tegen? Daarbuiten. En als je het weten wil, ja, dan... Als je goed zoekt, vind je het wel. Ergens. Dat is de aardigheid van verhalen. Hoe zit dat met dat eerstgeboorterecht en hoe zit het met het koningschap enzovoorts? Nou ja, dat wordt...
Een waarom hebben we dan net gekregen over de associatie oproepen? Maar net hebben we heel lang, niet vanuit Juda, maar vanuit Levi al diezelfde namen oproepen.
Die zijn uit Levi.
Wat is daar dan die significantie van?
Dat is niet koningschap, maar priesterschap. Dus... Dat is de andere kant van, ja, ik wil dit niet op ingaan. Dan krijgen we weer discussie of zij priesters waren. En dan moet ik u zeggen, nou, dat dan eigenlijk weer niet, of net wel, of weet ik veel. Maar ze waren in ieder geval levieten, uit een van de huizen van de levieten. Dus ze zijn dienstbaar, op zijn minst, aan het priesterschap. En daar gaat het maar om natuurlijk. En dat past in onze bedeling verder wel goed, dat is de andere lijn. Ja, dat zijn die twee lijnen waar we het al eerder over gehad hebben. En ik doe mijn best daar nou niet echt meer gedetailleerd op terug te komen. Want dat maakt het noodloos ingewikkeld. Maar het was om u te laten zien dat deze zonen van Zera wel degelijk belangrijk genoeg gevonden worden in de Bijbel om ze te noemen in één adem met Salomo en met grote nadruk. Mannen met een reputatie waarvan je mag verwachten dat je er toch iets van terugvindt. En mocht u denken, maar we vinden Ethan en Heman dan toch terug in die psalmen, moet ik u zeggen, ja, maar dat waren ze niet. En dat maakt het dus ook weer interessant. Maar waarom vind je ze dan wel terug, die namen? Zie? Nou ja, omdat die namen en hun afstammelingen een belangrijke rol spelen. Inderdaad in de tempeldienst, dat wil zeggen dicht bij de troon en dicht bij de Heer zelf. Want je komt via Zera, kom je terecht bij de 10 stammen van Israël. Want die lijn, die wordt koning, die wordt een koninklijke familie onder de 10 stammen van Israël in het buitenland. Toen zei iemand, maar dat heeft er toch niks mee te maken. Dan zeg ik, nou, Jozef werd koning in het buitenland over alle stammen van Israël en over alle heidenen ook nog in het buitenland. Hoezo heeft het er niks mee te maken? Er gebeurt wel meer buiten Kanaan om. Dat is het nou juist. En Gods werk in onze dagen is inderdaad een werk buiten dat beloofde land daarom. Het Nieuwe Testament zegt zelfs met nadruk, nee, wij verwachten een beter vaderland. Het hemelse. Achter Jeruzalem lezen wij iets over een hemels Jeruzalem. En tegenover een Jeruzalem dat nu is, leren we iets over een Jeruzalem dat boven is of dat in de toekomst zal zijn. Enzovoorts. Dat gaat een hele stap verder dan dat wat voor ogen is. En dat is de aardigheid van die twee huizen van Israël. Het een is voor ogen, men maakt er zich druk over, of juist niet, maar dan ben je er ook druk over. Over het Joodse volk namelijk, onder de naam Israël, bij gelegenheid. Maar Gods werk doet hij nog steeds via Israël, maar dat is niet via de Joden. Maar via een andere lijn, maar dat weet niemand. Tenminste, we houden de deur hier dicht. Dus, nee, dat weet niemand. Vertellen we niet verder. Maar het gebeurt wel. En zoek het maar na. Ik spreek nog wel eens mensen die zeggen, het is eigenlijk verbijsterend hoeveel je hierover zomaar kunt vinden op internet. Nou is dat gewoonlijk niet mijn bron. Want ik vertrouw dat nooit, maar doe maar. Maar het is, ik weet dat het waar is. Je kunt er in ieder geval heel wat over vinden. En daar gaat het maar om. Het is niet geheim of niet een theorie van een enkeling of iets dergelijks. Het is wijdverbreid en er zijn wereldberoemde secten, dan wel stromingen, dan wel zogenaamde kerkgenootschappen die erop gebaseerd zijn. De Zevendedagsadventisten zijn daarop gebaseerd. De Jehovah's getuigen dus ook, want die stammen van de Zevendedagsadventisten. De Mormonen bijvoorbeeld. Dan heb je nog een paar andere takken. Ik weet niet of die nog bestaat. Die van de echte waarheid, bestaat het nog? Ambassador College. Armstrong. Weet ik veel. Maar die gaan daarvan uit. Ja, van dat is dan meest Amerikaans natuurlijk. Maar goed, die gaan er vanuit dat Amerika een van de belangrijkste stammen van Israël vertegenwoordigt. Op zijn minst die van Manasse. Maar goed, maar het is God's own country. Zo beschouwt men dat. Misschien sinds gisteren niet meer. Of sinds eergisteren. Maar toch, het is een bekend thema. En ik heb in het boek van Mormon kom je zo ook een verhaal tegen over Israëlieten die inderdaad de oceaan oversteken. Niet met een bootje zonder zeil en roer, maar wel zoiets. Want ze moeten toch iets verklaren hoe ze daar dan terechtgekomen zijn. Thor Heyerdahl is er ook niet aan te pas gekomen, schijnt het. Maar toch. En hoe wild zo'n verhaal, zo'n gerucht is, ja, ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar dat het niet bekend is, ja, dat komt gewoon omdat het de mensen niet interesseert. Ethan wordt vertaald met voortzetting. En dus iets als blijvend, permanent. Ethan. En zijn alternatieve naam, Jedutun, wordt dan de blijvende hand, of de hand die blijft. Er komt gewoon het woord jat voor. En dat weet u allemaal, hè? Jat is een hand. Maar dus Ethan en Heman wordt vertaald, gewoon in het wild, wordt vertaald met getrouw. Maar noem even een synoniem voor getrouw. Blijvend. Permanent. Ze heten gewoon hetzelfde. Het zijn synoniemen met dezelfde betekenis. Iets wat blijft. En dat is wel aardig, want wat zei de Heer, liet de Heer zeggen tegen Juda. De scepter, zoon van Juda, niet wijken. Die blijft. En de scepter van David uit Juda kwam dan toch pas eeuwen later. En die is ook maar enige eeuwen gebleven. Want na Zedekia is er geen koning meer geweest uit het huis van David. En dus uit die tak van Zera. En de oplossing van dat probleem, daar hebben we het vorige keer over gehad. De dochter van Zedekia zijn achter Jeremia aan naar het westen getrokken via Egypte. En zijn respectievelijk, als u mij vraagt... Dat wil zeggen, het hoeft niet waar te zijn. Maar ze zijn respectievelijk terechtgekomen in Spanje. Maar die weet ik niet. Is enigszins twijfelachtig. En de andere inderdaad in Ierland. En daar getrouwd met een prins, een vorst uit het huis van Zera. En daar kwamen dus Peres en Zera bij elkaar. En uit dat nageslacht stamt dan oorspronkelijk het eerste koningshuis, daarna het Schotse, want het werd het Schotse en daarna het Engelse enzovoort. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar elke genealogie is altijd ingewikkeld. Maar daar is geen twijfel over. Ik geloof dat ik u vorige keer gezegd heb dat ik inderdaad de geslachtslijsten heb daarvan enzovoort. Of dat wel bewijst. Je moet bij gelegenheid toch durven aannemen wat overgeleverd is in de Bijbel, maar eventueel ook daarbuiten. Dus meer kan ik er ook niet over zeggen. Maar aangezien op een of andere wijze die dingen toch een toepassing moeten gekregen hebben in de geschiedenis, kom je dus bij dit verhaal terecht. Dat Jeremia en Baruch, zijn secretaris heet dat, hè, terecht zijn gekomen inderdaad in Ierland, waar ze opgenomen zijn in wat Ierse annalen, om zo te zeggen. En dat is de basis geworden voor die koninklijke dynastie. Dat was dus officieel geloof ik 585 dat men ergens opgegeven heeft dat ze daaraan kwamen. In ieder geval wordt Jeremia beschouwd als de grote wetgever, Olam Fotla, de grote wetgever van Ierland. Maar ja, de rest staat op internet, denk ik. En anders vertel ik u dat onderweg tijdens onze reis door Engeland. Dus, u kunt nog mee, maar moet u wel opgeven. Toen maar. Ik denk dat ik het hierbij moet laten en weer teruggaan naar Genesis. Zo aan het eind van de avond. Daar heet het. Men noemt zijn naam Peres. Daarna kwam zijn broeder uit, om wiens handen scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. En Jozef werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar enzovoort. Want u weet, hoofdstukkenindeling, versindeling is van betrekkelijk recente datum. Je schrijft alles achter elkaar, je leest het ook achter elkaar. En de andere was Zera. En Jozef werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, overste der Trabanten. Trabanten. Ja, wij zeggen Trabanten, maar het is op hetzelfde. Metgezel noemen we dat. Een Trabant, een gabber. Gabber in het Hebreeuws. Hoe dat ook zij, Jozef komt in Egypte terecht en daarmee wordt de draad opgenomen van Genesis 37. Ik dacht dat ik u dat al onder ogen gesteld had. Zo van, je kunt vanuit hoofdstuk 37 gewoon rechtstreeks doorlezen in hoofdstuk 39. Dan mis je verder niks. Maar dat is omdat natuurlijk hoofdstuk 38 de basis legt voor nogal eens een onderbreking in de voortgang van de geschiedenis van met name de scepter van Juda, dan wel het Davidische koningshuis, om zo te zeggen. Dat begint hier al natuurlijk, eigenlijk, maar ja, daar komen we later in Genesis 49 wel op terug. En daarna hebben we de situatie van de ondergang van Jeruzalem onder Zedekia. Sindsdien is de troon in Jeruzalem maar het Davidische huis van vakant. En dat betekent dat die troon ergens anders gevestigd moet zijn. En zoals gezegd, dat kan alleen volgens de Mosaïsche wet als de dochteren des konings die met Jeremia waren gehuwd zijn met een man uit Juda. Maar die kun je misschien ergens anders in de wereld vinden. En dat was ook zo. Was toen ook al zo. En dat was ook al een koninklijke stam. Want ja, en zo ging dus die troon verder. En in onze dagen is dat nog steeds actueel. Zo is dat. Ja. Dat is dus het Britse, het Engelse koningshuis primair, maar u wordt geacht te weten dat die vertakkingen heeft in alle Europese koningshuizen en ook huizen van wat lager rang dan die van koningen. En daar moeten we het maar bij laten dan. Kortom, Jozef werd afgevoerd naar Egypte, staat er dan. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der Trabanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten. Want hij was natuurlijk als slaaf naar Egypte afgevoerd. Daar staat een achter, de Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en zo verder. Hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Dat wil zeggen, in de huishouding kwam hij terecht. Of weet ik veel hoe je dat moet noemen. En overste der Trabanten. De Trabanten, dat is ja, het gewone woord. Trabant betekent zoveel als als kameraden, metgezellen, weet ik veel. Maar gewoonlijk wordt de term gebruikt voor die kameraden die gezamenlijk geacht worden het koningshuis, dat wil zeggen de koning, te bewaken. Wij noemen dat de garde, hoewel je daar ook eieren mee kunt bewerken. Met de garde. Ja. Heet het ook niet de pauselijke garde, die jongens, die Zwitsers. Die Zwitsers in Rome. In die zwarte piet verkleed. Maar zonder schoens meer, ja. Maar goed. Ik vind het wel aardig allemaal, die show. Maar goed, maar het trouwens, dat is de koninklijke garde, de bewakers van de koning. Zoals David die ook had, alleen dat waren Palestijnen. De Kreti en de Pleti. Dat waren Filistijnen. Ja. En ons koninklijk huis wordt geacht beschermd te worden door de Maréchaussee, geloof ik. Wat een beetje vreemd is, want de Maréchaussee. Maréchaussee betekent gewoon paardenknecht of zoiets, hè? Maréchaussee. Maar goed. Maar het is militaire politie, officieel. Dus doe maar. Maar zoiets bestaat dus. Dat is niet het leger als zodanig. Maar dat is de bende. Want zo heet zoiets, een band. Een bende die speciale functie heeft. Wij kennen het Nieuwe Testament ook de bende van de hoge priester. Die had ook zo zijn eigen zwaardvechters, weet je veel. Waaronder Malchus, weet u nog. Nou ja, enzovoorts. Daar moet u aan denken. Dus het is toch al een koninklijke functie. In het Nieuwe Testament komen wij trouwens één koninklijke hoveling tegen, die, oké, als u mij vraagt, de rang had van centurion. En die had een zoon en die werd op afstand genezen, heet dat. Dat heet teletherapie, of niet? Nou ja, zoiets. Die werd op afstand genezen. Maar het was dus een militair. En tegelijkertijd heette hij een koninklijke. Toen heeft men ervan gemaakt een koninklijke hoveling. Maar dat betekent gewoon dat het een militair was die verbonden was aan het hof. Want u weet, in Nederland noemt men een opperkrentenbroodaanpakker een maarschalk. Weet je wel, toch? Althans, dat heb ik geleerd van meneer Zonneveld. Dus ja, zoiets. Maar Potifar was dus inderdaad, trouwens zijn naam Potifar, die rijmt een beetje op farao. Het gaat over vruchtbaarheid enzovoorts. Het beheer van het een en ander zit in die naam. Maar hij kwam daar in het huis van die Potifar terecht. Daar deed hij dienst en daar werd hij voorspoedig. Vergis je niet, hij was 17 jaar toen hij naar Egypte ging. Het was dus een jongeman. Dan wel een jongen. Maar de Heer was met Jozef zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn Heer. Dat wil zeggen, hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En als nu zijn Heer zag dat de Heer met hem was en dat de Heer al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. Hoeveel jaren je dan verder bent, ja, dat weet ik ook niet. Maar hij werd dus de huismeester. Of hoe zeg je dat in, hoe heet zoiets tegenwoordig? De rentmeester heette dat vroeger, hè? Rentmeester. Een raar woord eigenlijk.
Majordomus misschien. Huh? Misschien ook majordomus.
Nou ja, in het Latijn, ja. Ja. Nee, dat heet een rentmeester, ja. Ik ben even aan het nakijken, want ik heb nog voorvaderen gehad die... Dat waren rentmeesters, ja, van IJsselstein en van Buren. Dat wil zeggen de twee bezittingen van Willem van Oranje. Nou, eigenlijk van zijn vrouw. Maar die was toen al overleden, geloof ik. Dat heet rentmeester, ja. Toen maar. Maar dat werd Jozef dus. Heer over dat huis. En het geschiedde van toen af dat hij hem, vers 5, over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heer des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heren was in alles wat hij had in het huis en in het veld. Dat wil zeggen, de Egyptenaar, een heiden overigens, werd gezegend. En eigenlijk is hier al het idee. En dus de farao, want dit was de overste der trawanten enzovoorts, werd gezegend omdat Jozef gezegend werd door de Heer. En dat had dan zo zijn spin-off, heet dat in goed Nederlands. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. Vers 6 is dat, hè. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Ook dat nog, denk ik dan altijd. Dan kun je nog flink last mee krijgen. Als je een beetje knap eruit ziet. Want voordat je het weet, heb je grensoverschrijdend gedrag. Maar, sorry. Ja, ik vind dat zo'n absurde uitdrukking. Er is nooit iemand die vertelt wat dan de grens is waar ze over gaan. Er is nooit iemand die dat weet. Weten ze niet. Toch maar. En er geschieden na deze dingen, maar ik neem aan dat je dan al een paar jaar verder bent, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. Al wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hij zei, ja, alles in het huis is van mij, ben ik de baas over. Maar niet over u. Want u bent van mijn heer. Nou, dan komt het op neer. Hoe zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Tegen de hoogste macht die er is, God. En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnen zijn huis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat, hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende, ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde als zij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. Ja, zulke dingen heb ik wel eens vaker gezien in films, zal ik maar zeggen. Dit is klassiek. Ja. Wel een gebeurtenis en de draai die die vrouw dan maakt. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem na diezelfde woorden zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep dat hij zijn kleed bij me liet en vluchtte naar buiten. Nou, heb ik zomaar het idee dat die Potifar zijn vrouw kende. Dat geen toch, zou je zeggen, ook eigenlijk wel verwacht mag worden. Want het is toch vreemd wat hier gebeurt. Het gebeurt namelijk als volgt. Het geschiedde als zijn heer de woorden zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Dan heeft die Potifar dan toch Jozef heel netjes behandeld, lijkt mij. Want hij blijft gewoon in zijn diensten. Hij ontslaat hem dus niet of zo. Hij verkoopt hem niet, hij doodt hem niet. Hij geeft hem niet cadeau aan, aan de buurvrouw of de buurman. Weet ik veel, verzin ze maar. Hij houdt hem gewoon en geeft hem een plek in het gevangenhuis, waaruit in ieder geval ook volgt dat Potifar de baas was van het gevangenhuis. Gewoon genoemd te noemen de gevangenis. Beslot in het Jiddisch noemt men een gevangenis een huis. Want bias is de wat Oost-Europese uitspraak van beet, namelijk het huis. Dat heb je toch, hè? Toen maar. Alzo was in het gevangenhuis, doch de Heere was met Jozef. En dat bleef gewoon zo en wendde zijn goede tierenheid tot hem. En gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat ze daar deden, deed hij. Dat wil zeggen, hij werd ook niet opgesloten of iets dergelijks. Hij kreeg daar. Hij ging daar gewoon door met zijn bediening. Enzovoort. En de overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. Dus je krijgt twee keer hetzelfde verhaal onder Potifar. Jozef aan de ene kant in de particuliere woning, om zo te zeggen. En dan gaat het fout met die vrouw. En dan plaatst Potifar hem over in dat andere huis, waar hij ook voorspoedig is. En ik ben er natuurlijk heel snel doorheen gelezen. Ik heb er niet zoveel tijd meer vanavond. Ik moet eigenlijk al stoppen. Dus ja, dan vertel ik het heel simpel. Voor zover Jozef een type is van Christus. Of had ik moeten zeggen, voor zover hij een beeld is van de zaligheid als zodanig, dan wel van het eerst geboorterecht onder het nieuwe verbond, komt hij eerst terecht in het huis van Potifar. En het gaat dan goed met het huis van Potifar, maar dat is gewoon het Joodse volk. Het tweestammenrijk onder de Joden, daar komt hij terecht in zijn bediening. En daar loopt het fout. Niet dat ze hem daar niet willen hebben. Zij willen wel degelijk het nieuwe verbond en de genade en wat het allemaal maar was enzovoort. Maar ze willen dat dan wel allemaal hebben onder hun eigen wet. Daarom staat er, zij wilden hem, ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, maar ik kom de volgende keer wel terug. Daar staat er, zij wilden hem nemen en met geweld koning maken. Ze wilden Jezus annexeren binnen hun Jodendom. Daar hebben die filmmakers nog nooit echt goed werk van gemaakt. Hè? Die hebben ervan gemaakt dat hij wel degelijk dat wilde, maar dat de Joden hem niet moesten enzovoort. Maar zo ligt die situatie niet werkelijk. De Heer zou wel koning der Joden zijn. Men leest de discussie tussen Jezus en Pilatus. Bent u de koning der Joden? En de Heer neemt een grote afstand van. Om de eenvoudige reden dat onder Joden verstaan moet worden de religieuze Joden, de aanhangers van het Judaïsme. En de Heer is er wel voor het Joodse volk als zodanig, maar niet voor het religieuze systeem. Hij kwam zelfs onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen, schrijft Paulus in Galaten hoofdstuk 4. Heb u dat nog? En met kerst zeggen we dan, er was voor hem geen plaats in de herberg. Hij hoorde daar niet. En dat is het probleem. Ze wilden Jezus wel, maar dan willen ze wel Jood blijven. We hebben dat tegenwoordig opgelost door de uitvinding van Messias beleidende Joden. Ik kan niet tegen die uitdrukking, dat weet u langzamerhand denk ik ook van mij. Maar ik hoop niet dat u dat kwalijk neemt dat ik dat nog weer eens een keer zeg. Maar Messias beleidende Joden, kom op zeg, wij zijn geen Messias beleidende Achterhoekers. Of Twente, Tubanten, of Kaninevaten. Iemand uit Voorburg? Nou, ja, toch. Messias beleidende Friese, Franken en Saksen. Kom op zeg, christenen zijn wij. Toch? En Petrus, Johannes en Jacobus en Paulus, niet te vergeten. Zij waren christenen. Doe maar. En dat is het probleem. Men wil Jezus inkapselen binnen het Joodse systeem. En ik weet hoe dat gaat. Ook uit ervaring weet ik hoe dat gaat. Ze willen je invoegen in hun systeem. En als je daar niet voor voelt en dat ook duidelijk maakt, dan proberen ze je te vermoorden of zoiets. Dan nemen ze wraak op je. Dan word je uitgeworpen. Zo gaat het dan hoor. Zie je? Nou ja, dat is wat met de Heer gebeurd is. En het verhaal is heel kort. Als hij dan uit die ene huis wordt gegooid en hij komt in het andere huis, waar hij nog steeds de gevangene is, maar nog steeds onder hetzelfde gezag van diezelfde Potifar. En het ene huis is een beeld van het Joodse volk. Waar is dan het andere huis, de baaiers, een uitbeelding van? Van de 10 stammen van Israël. In hun ballingschap, want dat is gevangenis. In hun ballingschap. Zie? En bij die overgang liet de Heer inderdaad zijn mantel, zijn kleed achter. En dat kun je nog gaan bezichtigen eens in de zoveel jaar. Voor een aanzienlijk bedrag en in optocht. In Trier. Onder de Messias beleidende Trevieren. Trevieren heette die lui toch? Uit Trier. Ja, ik doe maar. Ja, of dat diezelfde rok is. Nou, ik denk het wel, ja. Eerlijk gezegd, ja, ik denk het wel. Maar goed, dat doet er niet toe. Alleen al het idee vind ik genoeg. Los daarvan hebben we natuurlijk altijd nog het verhaal over de mantel. Ja, zoek het maar op internet, ja. De mantel, ook legendarisch. En afgezien daarvan, de Bijbel maakt melding van dat ene kleed uit één stuk geweven. En dat hij achterliet en waarover geloot werd. En de vraag is, waar is het gebleven? De mantel van zijn koninklijke waardigheid. Was dat een veel verviger mantel, die van Jezus? Ach, dat weten wij niet, maar dit is voldoende, denk ik. Jozef had ook zo'n mantel. Heb je de associatie? Waar is het ding gebleven? Zou dat na te speuren zijn? Dus dan ga je naspeuren waar dan dat kleed van Jezus gebleven is. Is het bekend wie hem gewonnen heeft bij dobbelen? Nee. Dat was belangrijk genoeg, want het stond al in Psalm 22. Ze werpen een lot over mijn gewaad. Als het dan in het Nieuwe Testament aangehaald wordt, dan is het toch iets belangrijks. Wat is er mee dan? En dan zoeken we waar het terechtgekomen is. En voor zover we weten is het terechtgekomen hier in het Westen bij de Kelten. En daarom wordt het bewaard in Trier, schijnt het. Of je dat bewijzen kunt achteraf. Ja, dan moet je beginnen met het dikke boek te lezen. Dat heb ik gedaan. Dat kost een bedrag zeg. Dan kun je daar kopen. Er is een dik boek over die heilige rok of zoiets. Wat men het weet. Dan kun je lezen wat de geschiedenis van dat ding is. En dan, dat is toch aardig goed bijgehouden, moet ik zeggen. In de loop van pak een beet nou 2000 jaar. Dus ja, daar is wel wat mee. Zie? Waar is de zaligheid terechtgekomen? Enzovoorts. Nou goed, de Heer liet zijn publieke heerlijkheid liet hij achter. En tot vandaag wordt gedacht dat dat Joods is. Maar het is daarachter gelaten, om zo te zeggen. En de Heer zelf is verdwenen ergens buiten de legerplaats, in ballingschap, in de gevangenis, enzovoort. Maar dat is dus een beeld van de 10 stammen van Israël, waarover dan weer staat: opgevaren zijnde naar de hoogte, hebt u de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Dat is Psalm 68, wat daarover spreekt. Want u begrijpt toch dat we nu van doen hebben met, nadat Jozef uit die kuil gehaald is en in Egypte terechtgekomen is, hebben wij van doen met de opstanding van de Heer Jezus Christus, de zoon van Jozef, om zo te zeggen. En waar is hij dan? Nou, niet in Jeruzalem, niet in Judea of iets dergelijks, maar ergens onder de volkeren, in Egypte heet dat. En ja, waar precies, ja, dat is, dan moet je wel erg goed zoeken. Maar bij die ballingen, bij die gevangenen, daar. En dan zorgt hij voor alles wat die gevangenen nodig hebben. En dan begin je nieuwtestamentische brieven te lezen. En dan staat er: zo bid ik u dan, ik de gevangenen in de Here, dat gij wandelt waardig de roeping, enzovoorts. En ik bid u, gevangenen in de Here, dat gij, enzovoort, dat weet de openbaring van de verborgenheid en dat soort dingen meer. En, het nieuwtestament, hoezo gevangenen? Waarom was dat? Associatie is dit. Ja, het is symboliek, maar associatie. Noem nog eens een gevangene. Ja, Jozef. In het andere huis. Dus als je nou de zaligheid zoekt, dan zoek je het niet in Jeruzalem, maar bij dat andere huis. En daarover vertel ik u dan weer. Of in de bus. Ja. Dus. Je kunt zich nog opgeven. Wij moeten het hier dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het grote voorrecht te mogen wandelen in uw licht. Te mogen leven als uw kinderen. Hier op aarde, maar onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Hier wellicht buiten de legerplaats uw smaadheid dragende, maar anderzijds delend in uw heerlijkheid. We zeggen u dank dat we vanavond hier mochten zijn om ons bezig te houden met deze oude geschiedenis, oude teksten uiteraard ook, maar die ons spreken over de tegenwoordige waarheid. Die ons spreken over wat u bent, wat u doet in de loop der geschiedenis, hoe u handelt met Israël en de volkeren en hoe wij als gelovigen in onze dagen daar deel aan hebben gekregen. We zeggen u daarom dank dat wij weliswaar voor de wereld buitenstaanders zijn, maar dat wij anderzijds huisgenoten Gods zijn geworden, kinderen Gods onderweg naar onze zoonstelling. Daarom, Vader, met alle vrijmoedigheid vragen wij u op grond van uw beloften: bewaart u ons dan voor die duistere wereld en voor die verwarring die daar heerst. En richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.